We gaan overstappen naar het volgende onderwerp en ik stel u drie nieuwe gasten voor. Dat is Paul Hoemare van Drempeltje, moet ik eigenlijk niet meer voorstellen. Roger Kokuit heeft alles te maken met Makaresti. De konvooien van de voorbije 2 jaar is bij de Malhemse politie, maar komt hier nu in de functie van promotor van die konvooien, van die acties, die hulpacties voor Roemenië. En dan uiteraard ook iemand die uit dat land zelf afkomstig is, maar nu toch al enkele jaren hier in Maldegem woont en werkt. En dat is Victor Buurtea. U bent ook in het verleden al op ons radiostation te gast geweest. Welgekomen, heren. We gaan het hebben over Roemenië, maar dan vooral over de Roemeense kinderen. En dan de speelgoedactie van Drempeltje. Die is nu weer volop aan de gang. Loopt niet alleen tot Sinterklaas, daarom wordt dat Sinterklaas-woord daar niet meer zoveel in gebruikt. Loopt nog tot het einde van dit jaar, dus mensen moeten na 6 december daar nog niet mee opgehouden. Misschien, Paul, kun je even zeggen hoe je op dat idee bent gekomen, want in het verleden waren het toch altijd organisaties uit het Meetjesland, uit de regio Gent, Brugge, die het voorwerp uitmaakten van jullie actie. Het waren altijd verenigingen die zich inzetten voor kansarmen, maar nu heb je het dus aangepakt voor kansarmen niet uit Vlaanderen. Waarom?
Wel, in feite, Drempeltje is een logisch gevolg van de pleegzorg. Dus uiteindelijk, Drempeltje is ontstaan door pleegzorg. En vermis dat Maldegem een dorp adopteert in Roemenië, is een pleegzorg is een semi-adoptieve opvang. Kunnen we ons niet anders zeggen dat de link eenvoudig kan gelegd worden. Het is niet alleen dat, ik denk dat we zijn het met enkele mensen mee geweest deze zomer naar Makaresti zelf. En het heeft ons eigenlijk wel aangegrepen. De toestand waar de kinderen in leven voornamelijk, we gaan het daar straks nog meer over hebben, heeft ons zodanig aangegrepen dat we zeggen, ja, eigenlijk vinden wij dat wij, wat die structuren betreft, naar school gaan en zo, daar ons steentje kunnen toe bijdragen. En wij doen dat dus met de grootste actie van het Drempeltje per jaar eigenlijk. Dus die brengt meestal een 60 als 70, 80.000 frank op. Dus ik hoop dit jaar een grote succes te boeken daarmee. Het ligt dus gevoelig bij de mensen en ik merk dat ook aan, tot nu toe aan de actie zelf.
We zullen op het einde van dit programma nog eens herhalen wat de mensen kunnen doen om jullie te helpen. Maar misschien ook nu al even dat zij toch weten in welk kader wij nu spreken over Roemenië. Het is de bedoeling dat zij nog bruikbaar speelgoed binnenbrengen bij jullie in de shop in de Vage Kerkweg. Vooral.
Well, de actie is zodanig geëvolueerd. In de eerste instantie is het het binnenbrengen van speelgoed. Ze kunnen dat bij ons in de shop doen. Maar er zijn ook verschillende verkoopacties. Dus er zijn er zijn hier in de winkel dus continu, dus iedere dag is de winkel open. En op Baarle-Drongen verkopen wij ook nog een keer. En dan de avond van de kerstconcert in Donk. Dus er wordt een kerstconcert ingericht, ten voordele van de Hanse actie, Makaresti, waar we dus ook aanwezig gaan zijn.
In het verleden was het vooral zo dat het de opbrengst was van het speelgoed dat jullie dan gingen verkopen ook, dat naar het goede doel ging, maar nu gaan jullie zelf ook een selectie maken in het ingebrachte speelgoed en ook stukken van dat speelgoed of didactisch materiaal overbrengen naar kinderen. Dus niet alleen de geldelijke opbrengst, maar ook het materiaal zelf kan naar Roemenië vertrekken als het geschikt is voor gebruik kinds.
Zeker en vast. Wij selecteren het speelgoed zodanig. Niet alleen het speelgoed, maar mocht er nu scholen zijn in de regio, we gaan dat ook zelf nog aanzoeken, de scholen, die over materiaal beschikken die dus uit de school zelf komen, die voor hier niet meer bruikbaar is als zodanig, en hinder voor dat schoolgebouw wel, dat is natuurlijk heel welkom. He. Dat ze zaken dus ook niet verkocht worden van ons dan, die dus gestockeerd worden tot het moment, ik geloof dat in de rond de paasvakantie zal zijn, dat wij met een werkgroep naar hinder zouden trekken.
Laat ons misschien vooraleer dan over te stappen naar de meest recente reis naar Roemenië van een week of 2 geleden. Laat ons misschien nog even terugkeren naar vorige zomer. Je bent er zelf bij geweest. Ludwien, je echtgenote ook. Welke indruk heeft dat op jou gemaakt, op jullie persoonlijk dan?
Wel, ik heb de indruk zo dat het sociaal leven daar voor ons normen eigenlijk een 40, 50-tal jaar teruggedraaid is. Maar het is er goed voor te leven. Dat denk ik. In die zin, ik bedoel goed, in die zin dat dus de mensen aan elkaar hangen. Dus het sociale leven op het sociaal gebied dan. Maar er is natuurlijk het gebrek aan kansen dat die mensen hebben, is enorm. Ontwikkelingskansen voornamelijk voor de jongeren dan. Dus ik hoor de twee jongeren uit hier vertellen over Europa. Dat is eigenlijk, die mensen hebben daar eigenlijk geen kansen, of weinig of geen kansen, om zich verder te ontwikkelen. Het is maar de behoede klasse die dus kan bogen op een verdere ontwikkeling via school en dergelijke, die dus naar de stad kan trekken. Dat is daar dus niet. In dat dorp is dat daar niet aanwezig. Buiten enkelingen dus. Mm-hmm.
En Paul, je hebt daar ook echt de handen uit de mouwen gestoken. Je hebt daar opkalfateringswerken uitgevoerd aan de school, geloof ik. Hè?
Ja, wij hadden dus ons opgesplitst in twee groepen. Ik had dus op voorhand gezegd tegen Roger van, ik ga dus niet naar Hinder voor een plezierreis. Ik wil dus concreet werk aanvatten. En ik heb dus ook van de eerste dag gezegd tegen Roger, kijk, we gaan ons opsplitsen. Ik trek me dus wel die andere zaken allemaal aan. Dus we zijn daar naar het gebouwtje geweest en hebben die pomp geïnstalleerd met Bruno van Dijzen erbij dan. En Roger Borgion. En we zijn dan ook naar die school gegaan. Daar bleek dat er dus maar één lamping in al die klassen. Mm-hmm. Dus we hebben verschillende tweedehands verlichtingen mee en we hebben dat geïnstalleerd.
Mm-hmm. Paul, Ludwin, je vrouw geeft na terugkeer uit Roemenië een heel prachtig artikel geschreven, vond ik in Weemblad Vrijmaldegem over die ervaringen. En daar stond, als ik het even kan samenvatten in, het was eigenlijk om te lachen en om te huilen tegelijkertijd. Dus ja, heel verschillende emoties hebben jullie daar doorgemaakt.
Ja, als je dat moment daar zei, zo van, ja, je maakt dus eigenlijk wel plezier met die mensen ook. En die mensen, je merkt dus ook dat die mensen daar echt wel plezier aan beleven, dat je er bent. En dat voelt dus heel warm aan. Maar dan aan de andere kant, dan denk je nadien, voornamelijk de moment dat je vertrekt naar huis, dan word je wel weer moedig in die zin zo van, wat laten wij hierachter, welke soort, wat gebeurt hier na ons. Die mensen die eigenlijk geïsoleerd leven, wat gaat er nu gebeuren? Allee, ja, dat geeft een heel wrang gevoel, in die zin zo van, je wilt helpen, maar in feite is het maar een druppel op een eten plaat geweest die twee dagen of drie dagen dat je daar was. En je vertrekt en dan is dat zo vlug opgelost. En dan denk je, ja, eigenlijk moet dat, er moet ergens structuur in het geheel gestoken worden. En ik denk dat het in het kader daarvan, dat die actie van het Rempeltje zeker op dat vlak heel gericht wil werken. Het is ook voor de mensen goed te weten dat zij, als zij iets doen voor ons nu, voor die actie, dat het dus zeker terecht komt en dat het op een structurele basis gaat uitgewerkt worden.
Je kunt eigenlijk de weg van een pakje van Maldegem naar Hinder, je kunt het echt volgen. Tot op de kilometer volgen eigenlijk. Ja. Je weet hoe goed Hinder raakt. Je kunt er zelfs van aan waar het uitgedeeld wordt.
Het speelgoed wordt enkel geselecteerd op zijn pedagogische waarde. En pedagogisch speelgoed, mensen kennen dat ook wat dat is. Dat is zeker geen zaken met batterijen bijvoorbeeld. Dan moet je naar Hinder sturen. Eenvoudige zaken, zoals ze vroeger speelden, ballen, een voetbal bijvoorbeeld. Of een tennisracket of zo. Dat zijn concrete zaken die dus al jaren bestaan, waar dan die kinderen eigenlijk iets aan beleven. Ik heb daar geen inkend gezien met een bal te spelen. Dat vond ik eigenlijk wel jammer.
Dus de ontwikkelingsmogelijkheden naar motoriek en zo zijn daar eigenlijk ook niet aanwezig van in het begin. Dankjewel, Paul. We gaan zo dadelijk dan even terug aanknopen met de actualiteit, want Roger die is net terug uit Makaresti. Maar ik stel voor dat we eerst nog even onderuit gaan. En ik zei het al, Europese, buitenlandse muziek, Europees dit keer, Griekenland. We gaan luisteren naar muziek van Mikis Theodorakis, Marina, een heel mooi liedje. Hele mooie muziek van Mikis Theodorakis. En dan terug naar Roemenië, naar Makaresti met Roger en Victor. Roger, je bent pas terug van het laatste konvooi, je bent erbij geweest. Vertel ons misschien eens even, hoe is de toestand daar nu? Het is herfst, de winter nadert.
Wel, kijk, het is namelijk zo dat wij in feite geen duidelijk beeld kunnen schetsen tot op één hoe de toestand daar is. Wat betreft
de mensen zelf, wat bedoel ik hiermee? Ten eerste, hoe gaan zij in hun werking tijdens de winter? Ten tweede, hoe maken zij de overgang tussen zomer en winter en dergelijke meer? Daarvoor hadden wij in feite tijd tekort. Wat wij wel hebben vastgesteld is namelijk de overgang van zomer naar winter. Nu zien wij duidelijk ten eerste dat de kinderen kledij dragen van Maldehemse mensen. Zij dragen allemaal schoenen, kousen en kledij. Ten tweede, de ouderlingen zien wij duidelijk dat zij nu, laten we zeggen, kledij, zware mantels en dergelijke meer dragen. Dus dat is duidelijk iets dat wij zien. Kijk, ze hebben het gekregen van Maldehem. Kijk, ze zullen in staat zijn om enigszins beter gekleed te zijn. Anderzijds zou ik durven zeggen, ja, hoe gaan zij de winter toe? Met wat gaan zij overleven? Met wat gaan zij zich verwarmen en dergelijke meer? Wat hebben wij daar vernomen onder meer? Ze zijn in staat geweest mais te kunnen zaaien, enerzijds ook via hulp, en dat zij gewoonweg de stengels van de mais, al hier wordt het geakseld, al daar wordt het gedroogd, en zij gebruiken dus de stengels van de mais tot ongeveer half januari voor branding. Ze hebben een zeer primitieve kachel, vandaar dan ook dat zij toch enigszins een vorm hebben van energie om zich te kunnen verwarmen. Daaraan kan ik ook nog toevoegen dat, gezien onze hulp dat zij reeds gekregen hebben, wel degelijk voorzichtiger omspringen met deze goederen. Wat bedoel ik daarmee? Zij dragen er wel zorg voor. Ik kan bijvoorbeeld het voorbeeld aanhalen van de ziekenwagen die zij ontvangen hebben van de gemeente Maldehem. Iedereen dacht hier in Maldehem, ja, hoe zal die eruit zien? Die zal er iets verkocht zijn of die zal daar ergens half afgebroken zijn. Nee, we hebben die wagen daar in perfecte staat aangetroffen. Integendeel, die hadden hem speciaal mooi gekuist voor ons, zowel van binnen als buiten. Binnenin hebben zij een extra zetel bevestigd, om dus noods nog twee of drie andere mensen er kunnen mee te voeren. Wij zien dus duidelijk dat zij ergens een vorm hebben dat zij mee willen. Zij moeten het wel degelijk aangeleerd worden. Wij moeten hen raad geven. Dat komt niet van mij alleen. Dat is de totale groep ten ander die daar iets aan doet. Maar zonder leiding in feite is het bijna niet mogelijk om die mensen op een fatsoenlijke of op een normale manier iets bij te leren. Vandaar dan ook dat wij kunnen stellen dat wij zeker onze hulp niet mogen opgeven en dat er in de toekomst verschillende mensen zullen moeten gaan, werkelijk om die mensen leiding te geven. Kijken hoe kunnen wij iets aan hun werk verbeteren? Hoe kunnen zij iets aanleren of hoe kunnen wij hun eigen werk doen verbeteren of gaan leren beter werken. Dat is een van de voornaamste doelstellingen voor de toekomst. Daar wens ik nog aan toe te voegen, om uiteindelijk een beetje definitief op uw vraag te antwoorden, wat de toestand betreft. Wel, kijk, nu is het zo dat het dorp Makaresti, dat de mensen in feite wel voldoende voeding hebben. Enkel wat betreft vlees, het is alle dagen wel hetzelfde, een kip of een of ander dier, maar uiteindelijk, ze hebben toch een of andere vorm van eten. Zij zijn dus ook in staat om brood te bakken, gezien onze gift van de droge gist. Voor hen is dat in feite al een primeur, zou ik zeggen. Dus ze zijn zeer verheugd dat zij dat kunnen doen. Gezien wij nu vaststellen dat bijvoorbeeld in de grote steden de mensen tekort hebben aan allerhande voedingswaren.
Mm-hmm. Victor, ook eens naar jou. Je bent eigenlijk een kenner ter zake. Is het echt de goede kant aan het opgaan nu in Makaresti? Laten we ons misschien daartoe voorlopig beperken door de inspanningen die de werkgroep en uiteraard aan de Maldegemse bevolking daarvoor doen?
Ja, inderdaad. Starten we met 2 jaar geleden. Al zijn de eerste keer daar in Makaresti geweest, mm-hmm. bijna 2 jaar geleden. Ja. Dus nu kunt u zien op de plaats daar een grote verandering, ook in de mentaliteit van de mensen die... Dat is heel belangrijk, dus hier moeten we iets werken voor ons voorbeeld, om de mensen laten iets zien, iets begrijpen wat betekent mm-hmm. een nieuw standaard van het leven. Mm-hmm. En volgens mij is een goede stap voor ons en ze zijn ook... Ze zijn blij, zelden.
Victor, het is goed geweest 2 jaar geleden en nu nog dat jij erbij was. Want er was vanuit die mensen tegenover alles wat van buitenuit kwam een heel groot wantrouwen. Men vertrouwde de zaak niet, men heeft daar te lang onder een juk gezeten en men dacht, kijk, wij worden nu weer door anderen misschien betutteld of overheerst of anderen gaan hier nu de wet komen stellen. En jij hebt die mensen toch kunnen duidelijk maken dat Maldegem hun vertrouwen waard was.
Ja, dat is waar. Hebben we dus de eerste ontmoeting met de dorp Makarecht. Was niet zo vriendelijk, de mensen zijn niet zo vriendelijk geweest. Natuurlijk, ze zijn geïsoleerd worden van het veld en ze getrouwd niet meer in niemand. Dus ze hebben niet gedacht als de mensen van Makarecht, van Maldegem, zal terugkomen met een hulp voor zijn. Was zo een droom. Mm-hmm. Maar tot in de einde deze droom was realiteit. Dus met onze eerste konvooi en daarna de tweede en de derde. Nu is ongelooflijk. Dus ze denken als de Belgen mensen zijn vrienden. Ze getrouwen wel 100% in de Maldegems volk. In ieder geval ook in de Belgen volk.
Dat uit zich ook, Roger, in de ontvangst die jullie daar te beurt is gevallen. Hè? En Paul ook deze zomer al. Hè? Misschien daar eens ter illustratie een woordje over, anekdotisch.
Wel, kijk, dus toen wij daar de eerste maal aankwamen met het eerste konvooi, dan konden wij vaststellen dus dat de mensen enigszins teruggetrokken waren. Bepaalde mensen waren gewoon weg bang. Toen zij de vrachtwagen zagen aankomen, een aantal mensen zagen, trokken zij terug achter een of andere schutting of een hoogstammige struik of zoiets. Nu daarentegen, vanaf het tweede konvooi, hebben wij vastgesteld dat zij zeer tevreden geweest zijn van het eerste konvooi. Nu waren zij verheugd. In feite was het feest voor hen, zoals Paul reeds gezegd heeft. En toen wij aankwamen aan de eerste woning dus van het dorp, stonden bijna, laat ons zeggen, toch een 100 à 150-tal mensen opgesteld om ons gewoonweg zeer goed te ontvangen en terug te bedanken.
Mm-hmm. Je hebt daar ook verteld dat letterlijk een boer van zijn paard gevallen is uit van grote schrik van die vrachtwagen te zien. Dat kent men ginds niet, hè?
Wel ja, dat zijn misschien kleine anekdotes, maar het is namelijk zo, wanneer zij ons zagen aankomen, dan hebben wij duidelijk gezien dat verschillende dames en ook heren gewoon wegliepen. Ze zagen die vrachtwagen afkomen, zoiets hadden ze nog nooit gezien. Anderzijds zagen wij dan een man die gewoon schrok. Wij zagen hem van zijn paard vallen. Misschien zeer uitzonderlijk hier, maar het is werkelijk gebeurd. Het is ongelooflijk. Die mensen zijn dat gewoon niet. Ze zijn dat niet gewoon. Ze hebben dat nog nooit gezien. Zeker niet dergelijke vrachtwagen. Dat kun je in gans Roemenië niet aantreffen.
Mm-hmm. Het is wel belangrijk, heren, dat je in die grote vrachtwagen, er kan daar nogal wat in, gelukkig maar dat jullie daar het goede materiaal in stoppen. En jullie hebben dus door die reis naar ginds te maken toch ook wel een inzicht kunnen krijgen in wat men echt nodig heeft en wat voor die mensen eigenlijk minder bruikbaar is. Dingen waar wij misschien niet aan denken, een banaal gebruiksvoorwerp van bij ons, een fiets, een velo, dat is ginder veel meer waard dan een auto bijvoorbeeld. Kun je misschien eens verduidelijken hoe dat komt?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om ook de groep kan leren uit uit de konvooien als ze staan. Uh-huh. Dus iedere keer als ze gaan, leren ze zaken bij. Dus waar ze ontdekken dat er bepaalde oneenigheden zijn onder de bevolking, kunnen ze daarop inspelen. Ik denk dat het in dat kader is dat ze de toekomst gaan zien.
Waarom die fietsen? Dus waarom die fietsen, Roger, bijvoorbeeld?
Well, het is dus duidelijk dat wij 100% doelbewust zullen werken. Dus onze voornaamste doelstellingen zullen er zijn. 1. Hoe kunnen wij hulp bieden? En ten tweede, wij gaan ze daadwerkelijk bieden waar het nodig is. Kijk, wij hadden dus vastgesteld, en ook de mensen die het eerst geweest zijn, samen met Victor, hebben deze mensen duidelijk vastgesteld dat er in het dorp nog geen enkele wagen was, geen enkele fiets. Dus als je dan weet dat de mensen hoofdzakelijk minimum twee uur te voet naar hun werk moeten gaan, 2 uur te voet terug, ik denk dan wel dat fietsen noodzakelijk is. Vandaar dan ook dat tijdens het eerste konvooi 26 fietsen zijn meegegaan, en nu zijn er ongeveer een 98 meegegaan. Dat zijn uitsluitend fietsen die wij gekregen hebben, of die in feite geschonken zijn door gezinnen hier van Maldegem en omstreken voor een specifiek gezin al daar. Hoe gaat dat nu in zijn werking? Het is namelijk zo dat wij in het bezit zijn van een register waarin de alle 368 gezinnen van het dorp in voorkomen. En elk gezin hier van Maldegem en omstreken kan dus een bepaalde gift, een bepaald pakket klaarmaken en afgeven aan ons om dit uiteindelijk aan dit gezin te kunnen overhandigen.
Wat nu als ik bijvoorbeeld een fiets heb staan waarvan ik weet hij zou nog kunnen rij klaargemaakt worden, maar voor het ogenblik ja, mankeert daar nog iets aan. Kunnen jullie met zo'n fiets niets doen?
Maar ik meen dat er iemand was in de groep die dus de fietsen herstelde. Mm-hmm. Dus die dus van 6 fietsen 5 maakt of zoiets. Mm-hmm. Of van 3-2.
Het is juist, dus alle defecte fietsen in feite zijn zeer welkom bij ons. Hetgeen wat wij kunnen gebruiken wordt eraf gehaald, wordt ingepakt dus noods. En wat ook een van onze doelstellingen is, volgend jaar daar een persoon uit het dorp leren fietsen maken. We hebben dus nu al een vrijwilliger in Maldegem die zich daarvoor wilt opofferen in feite, om al daar dus 1 dag of 2 dagen een bepaalde man leren fietsen te maken. Zij kennen ten ander geen fietsen. De meeste mensen, dus laten we zeggen die 40 jaar geworden zijn, kunnen zelfs met de fiets niet rijden. Zij zijn het ook nooit aangeleerd, zouden zij dit kunnen. Het is ongelooflijk evenwicht. Daar zien wij duidelijk dat hij dat zeer vroeg moet aangeleerd worden. Want gewoonweg iemand nemen van de straat die 40, 45 jaar is, het is onmogelijk om die mensen dus in de eerste uren te laten rijden met die fiets.
Dus je ontgoot en al Macaresti een geïsoleerde leefgemeenschap, maar dat kan ook niet anders, want de infrastructuur is ook zodanig slecht dat zij moeilijk verder kunnen komen. Dan ontgooi ik ook uit wat jullie zeggen, dat het er niet alleen op aankomt om goederen naar ginder te doen, maar ook om die mensen ertoe te leiden dat zij zelfstandig daar iets kunnen mee aanvangen. Dus eigenlijk gaan een beetje leren zelf bedruipend te worden. Is dat echt het grote probleem, dat zij niet gewoon zijn om voor zichzelf in te staan?
Ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, wij zitten dus meer op de menselijke contacten. Mm-hmm. Het is heel belangrijk. Er zijn nog verschillende mensen die niet geadopteerd zijn door mensen uit Maldegem. Het is heel belangrijk dat
Leg dat eens uit, dat geadopteerd zijn, maar misschien dat, wat dat inhoudt.
Eigenlijk, er bestaat een lijst van de gezinnen. En een gezin in Maldegem kan zich ergens situeren in een gezin daar in Macaresti.
En wat kan doe zeggen, je dan als, dat, als gezin?
Een briefwisseling opstarten.
Briefwisseling. Ja. En pakjes eventueel.
Ja, met de post is dat soms gevaarlijk. Hè?
Of met het konvooi dan.
Omdat je weet, dus gans Roemenië leidt onder een vorm van armoede. Dus uiteindelijk kunnen moeilijk verwachten dat de post daar op een discrete manier altijd terecht komt. Briefwisseling wel. Wij hebben daar eigenlijk nog geen fouten mee. Het is ondertussen bijna een jaar dat wij briefwisseling doen. Dus mijn gezin dan. En we hebben dus ook een gezin, een beetje gelijkaardig gelijk het onze. Ouderlingen zijn er daar ook veel. Dus mensen die dus van hieruit een ouderling willen adopteren en een briefwisseling doen. En dan als het konvooi naar hinder gaat iets willen meegeven, dat kan.
Mm-hmm. Roger, zijn er nog zaken die echt belangrijk zijn? Je hebt al die fietsen aangehaald. Voedsel heb je gezegd, niet zo direct dwingend van behoefte. Men kan zichzelf een beetje bedruipen. Omwille van het feit dat iedereen daar een neerhofje heeft, een eigen diertje kweekt, groenten kweekt. Maar wat is er nog echt nodig om hen daar een beetje te helpen?
Wel, dat is inderdaad zo, gelijk je zegt. Dus de meeste mensen kunnen zich verhelpen met hetgeen wat zij zelf kweken in feite. Maar gewoon doodgewone zaken. Bijvoorbeeld een emmer. In het dorp zijn bijna geen emmers. Het zijn zeer ouderwetse, dus oude emmers, dus met de metalen banden er rond. Wel, kijk, het is namelijk zo dat wij dus in de toekomst daar gaan een pomp installeren. Waardoor de mensen uiteindelijk dus tijdens de zomer altijd water zullen hebben. Maar dan zitten zij met het probleem, hoe gaan wij dat water verplaatsen, vertransporteren. Dus nu hebben wij dus duidelijk vastgesteld dat wij in de toekomst enorm veel emmers moeten mee hebben. We doen dus een oproep naar de mensen wie emmers heeft, of ook dan ook ja, frituren, restaurants en dergelijke meer, waar normaal bepaalde emmertjes dus gewoonweg de vuilbak ingaan of zoiets, dat die tenminste een seintje laten aan ons en die uiteindelijk overmaken of wij zijn zeker bereid om die af te halen. Anderzijds hebben we ook vastgesteld dat het klein landbouwmateriaal ontbreekt, een doodgewone spade, een schop. Een kruiwagen, dat hebben wij daar niet gezien. Ik denk niet dat er alleen kruiwagen is in het dorp. Ongelooflijk. Gewoon doodgewone zaken. Laat ons zeggen, kijk, ze hebben nu fietsen, sleutels om eraan te werken, dat hebben zij zeker niet. Ze hebben zelfs geen materiaal om de banden te maken, dat moeten wij allemaal
mee doen. Als het kapot is, blijft het kapot.
Als het kapot is, blijft het gewoon echt kapot. Zo is het. Kijk, nog misschien een klein voorbeeld. Het is het volgende. Dus de mensen worden daar vertransporteerd. Laat ons zeggen, ja, een wagen. Die is wel gesloten. Ik noem dat een beestenwagen. Misschien een zeer slechte uitdrukking. Die wordt voorgetrokken s'nachts om 4 uur. Vertrekken die ongeveer. Zit je daar niet op? Ja, dan gaat je te voet naar je werk. Nu uiteindelijk de wagen hebben wij hebben dus vastgesteld bij het laatste gevolg. De wagen. Dus de stuurinstallatie is gebroken. De wagen staat daar een eind verder. Ja, wanneer zal hij gemaakt worden? Dat weet niemand. Wij hebben daar ergens een oplossing voor gezocht al bij het tweede konvooi. Om enigszins, en dat is dan meer door tussenkomst van Victor, dat de bus dat normaal tot Prizakani komt, dat hij zou doorreizen of doorkomen tot in het dorp Makaresti. Natuurlijk stelden zij een voorwaarde. De banden zijn versleten van de bus. Wat hebben wij uiteindelijk gedaan? Wij hebben 8 hier eveneens versleten banden meegedaan voor de bus. Gezien de man deze banden krijgt van ons, zal hij dan ook zo goed zijn van tot in het dorp te komen. Dat is geen enkel probleem. En dat de banden versleten zijn nog veel minder, want daar rijden zij gewoon weg, ja, tot op het kleinwaard.
Ik geloof bijna dat er zou moeten een ploeg van hier naar Ginder gaan om de mensen daar echt aan te leren, te onderwijzen in techniek. Dat zou het eigenlijk moeten zijn misschien.
Ja, dat moet ook iemand van hier daar te gaan in techniek te laten leren en in dezelfde tijd in het leven om te zien hoe is de mentaliteit hier in België, hoe is het gebeurd met het werken. Omdat ze hebben tot nu veel gekregen van de Maldegems volk. Ook kledij enzovoort. Ik heb geluisterd om niet tussen zijn daar als iemand gezien heeft kleren voor de kinderen, tot voor 2 generaties misschien. Dus misschien iemand die heeft 40 pakken gekregen. Dat is waar. Dus daarom is onze bedoeling verder is om te laten zij zelf werken, zij om de voeten te kunnen blijven. En onze bedoeling is niet meer de vis te geven, dus laten maar zichzelf leren vissen. Zelfstandig te zijn of zo.
Maar daar in het kader van de speelgoedactie is het gepland om met een werkgroep, dus Stielman van hier, naar Ginder te gaan en bepaalde dingen op te knappen. Ik heb dus ook gemerkt dat die mensen dus heel bereidwillig zijn om te helpen. Als ze dus zelf thuis zijn, dus kunnen zij helpen. En er zijn dus heel wat mensen die bereid zijn om te helpen.
Maar je moet ze wel zeggen waar ze moeten helpen.
Moeten motiveren en wat en hoe. En daardoor kan er eigenlijk, als er iemand is die van hieruit het beroep goed kent en die naar Ginder gaat en doelgericht werkt, kunnen die mensen ontzettend veel werk afleggen op enkele dagen tijd.
En dat is wel de instructies krijgen.
Dat is wel de bedoeling voor onder andere met dat schoolgebouw en het gebouw die door de gemeente Maldegem daar, door de werkgroep daar geplaatst is. Om dat eigenlijk voor een groot deel af te werken, zodanig dat onder andere bijvoorbeeld het water, dus die pomp die nu geborgen staat bij iemand, te kunnen installeren, dat iedereen dus openbaar water heeft eigenlijk.
Zo Geen, ik denk dat wij heel wat informatie hebben gekregen. Wij horen de bijaard hier op het gemeentehuis rinkelen, klinken. Dat betekent dat wij er moeten een punt achter zetten. Maar ik ben ervan overtuigd dat de Maldegemse bevolking nu echt heel goed weet dat het werk en de inspanningen die Maldegem gedaan heeft in het verleden en nog zal doen via jullie werkgroep en onderwegstreeks dankzij de mensen van Maldegem, dat dat echt zijn vruchten afwerpt. Dat dat geen inspanning is in een bodemloze put, maar dat je daar echt de situatie kunt verbeteren. Misschien dan nog een laatste woord, Paul, heel concreet, wat, hoe, waar en wanneer?
Ja, dus de speelgoedactie loopt dus tot het einde van het jaar. Ze kunnen speelgoed binnenbrengen in het VZW Trempeltje, in de shop. Ze kunnen dat ook op mijn privéadres. Er zijn verschillende affiches uitgehangen in de middenstand van Maldegem. Ze kunnen daar ook op aflezen bij wie ze allemaal terecht kunnen. Ze kunnen dat ook continu of toch veel lezen in het Vrij Maldegem. Wat ik er eigenlijk nog op wil aanmerken, dat is dat er een kerstkaartenactie gevoerd wordt ten voordeel van die kinderen. En het zijn dus allemaal pièces uniek. Ik weet niet wat dat kan. Het is unieke stukken. Die dus gemaakt worden door de kinderen van de academie hier in Maldegem. Samen met deze van Kleid en Adegem. Er gaan er dus in totaal 1000 gemaakt worden. Ze zijn dus verzorgde uitgaven. De mensen van Maldegem gaan ze nog wel tegenkomen, denk ik. En die worden dus verkocht ten voordele van dat project ook.